1 Samuel 14. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager: "Laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar aan de overkant." Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Saul bivakkeerde onder de granaatappelboom bij Michron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinegas, de zoon van Eli, de priester van de Heer in Silo. Niemand wist dat Jonathan weg was. Aan weerszijde van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotspleten uit. De Bozes in het noorden tegenover Michmas en de Senne in het zuiden tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager: "Laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen." "Doe wat uw hart u ingeeft," antwoordde de wapendrager. "Ik volg u op de voet." "Luister," zei Jonathan. "We steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze tegen ons: 'Halt, verroei je niet tot we bij jullie zijn.' Dan blijven we staan en we gaan niet naar ze toe. Maar als ze zeggen: 'Kom maar op,' dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert." Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar: "Kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn." En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager: "Kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren." "Volg mij," zei Jonathan tegen zijn wapendrager. "De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd." Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendrager 20 man. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde en alle Filistijnen sidderden van angst voor God. De mannen van Saul, die bij Gibea in Benjamin op de uitkijk stonden, zagen wat er gebeurde. Er ontstond een golf van paniek en de menigte rende heen en weer. Daarop beval Saul de mannen die bij hem waren: "Laat iedereen aantreden en zoek uit wie er ontbreekt." Het bleek dat Jonathan en zijn wapendrager er niet waren. "Breng de ark van God hier," zei Saul tegen Achia. De ark van God bevond zich namelijk op dat moment in het kamp van de Israëlieten. Maar terwijl Saul met Achia sprak, zwol het rumoer in het kamp van de Filistijnen nog aan. En daarom trok hij zijn bevel weer in. Saul en zijn mannen verzamelden zich en stortten zich in de strijd. De verwarring was zo groot dat de Filistijnen het zwaard tegen elkaar opnamen. Zelfs de Hebreeën, die zich al jaren eerder bij de Filistijnen hadden aangesloten en aan hun kant meevochten, bedachten zich en kozen nu de kant van de Israëlieten onder Saul en Jonathan. En toen de Israëlieten, die zich in het bergland van Ephraim schuilhielden, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht sloegen, zetten ook zij de achtervolging in. En ze bleven hen op de hielen zitten. Zo schonk de Heer Israël die dag de overwinning. De strijd zette zich voort tot voorbij Bet-Aven. Van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd, want Saul had de soldaten onder ede bezworen: "Vervloekt wie het waagt om voor de avond iets te eten, voor ik me op mijn vijanden heb gewroken." Dus nam niemand ook maar iets te eten. Op een gegeven moment kwamen ze in een dicht begroeid gebied, waar overal bijennesten waren. Maar zelfs toen waagde niemand het zijn hand uit te steken om uit die nesten, die dropen van de honing, iets te eten te halen. Zo bang waren ze voor de vervloeking. Jonathan had echter niet gehoord dat zijn vader de soldaten een eed had opgelegd. Hij doopte de punt van zijn stok in een honingraad en bracht de honing naar zijn mond. Meteen stonden zijn ogen weer helder. Een van de soldaten sprak hem aan en zei: "Uw vader heeft ons dringend bezworen om vandaag niet te eten, ook al hebben we nog zo'n honger." "Mijn vader stort het land in het ongeluk," zei Jonathan. "Kijk toch hoe helder mijn ogen weer staan nu ik wat van die honing heb geproefd. Als de soldaten vandaag wel hadden gegeten van de buit die ze op de vijanden hebben veroverd, hadden ze een veel grotere overwinning op de Filistijnen kunnen behalen." De Israëlieten dreven de Filistijnen die dag terug van Michmas tot Ayalon. De soldaten, volkomen uitgeput, stortten zich op de buit. Ze grepen geiten, schapen, koeien en kalveren, slachten die zomaar op de grond en aten ervan terwijl het bloed er nog in zat. Men vertelde Saul dat de soldaten tegen de Heer zondigden door vlees te eten waar nog bloed in zat. "Wat jullie doen is streng verboden," zei Saul. "Rol onmiddellijk een grote steen hierheen. Ga het kamp rond en zeg tegen iedereen dat ze een rund of schaap of geit bij mij moeten brengen en hier op deze steen moeten slachten. Daarna kunnen ze eten zonder tegen de Heer te zondigen, want dan hoeven ze geen vlees te eten waar nog bloed in zit." Alle soldaten brachten toen het dier dat ze bemachtigd hadden naar de steen en slachten het daarop. Zo bouwde Saul zijn eerste altaar voor de Heer. Later die avond zei Saul: "Laten we vannacht de Filistijnen achterna gaan en ze belagen tot de morgen aanbreekt. Niet één zullen we er in leven laten." "Wat u maar wilt," zeiden de soldaten. Maar de priester zei: "Laten we ons eerst tot God wenden." Saul raadpleegde God en vroeg: "Zal ik de Filistijnen achterna gaan? Zult u ze aan Israël uitleveren?" Maar deze keer gaf God geen antwoord. Toen zei Saul tegen de bevelhebbers: "Treed allemaal aan. Ga na wat voor zonde vandaag is begaan. Zo waar de Heer leeft, de redder van Israël, al is mijn eigen zoon Jonathan de schuldige, sterven zal hij." Maar niemand gaf antwoord. Toen zei hij tegen de Israëlieten: "Jullie gaan aan de ene kant staan en ik en mijn zoon Jonathan aan de andere kant." "Zoals u wilt," zeiden de soldaten. En Saul vroeg de Heer: "God van Israël, breng de waarheid aan het licht." Jonathan en Saul werden aangewezen. De soldaten gingen vrij uit. Toen zei Saul: "Werp het lot tussen mij en mijn zoon Jonathan." En Jonathan werd aangewezen. "Zeg op, wat heb je gedaan?" vroeg Saul. Jonathan bekende dat hij met de punt van zijn stok wat honing had geproefd en zei: "Ik ben bereid te sterven." "En sterven zul je, Jonathan," riep Saul uit. "Anders mag God met mij doen wat hij wil." Maar de soldaten protesteerden: "Moet Jonathan sterven, die voor Israël deze grote overwinning heeft behaald? Geen denken aan. Zo waar de Heer leeft, hem mag geen haar worden gekrenkt. Wat hij vandaag gedaan heeft, heeft hij bereikt met Gods hulp." Zo pleitten de soldaten Jonathan vrij en hij werd niet ter dood gebracht. Saul staakte de achtervolging van de Filistijnen en de Filistijnen trokken zich terug op hun eigen grondgebied. Saul nam het koningschap over Israël op zich en voerde oorlog tegen alle hem omringende vijanden. Tegen Moab, tegen de Ammonieten, tegen Edom, tegen de koningen van Soba en tegen de Filistijnen. Overal waar hij kwam, behaalde hij de overwinning. Hij werd steeds machtiger, versloeg de Amalekieten en bevrijdde zo Israël uit de greep van zijn plunderaars. De zonen van Saul waren Jonathan, Jishwi en Malchishua. Hij had ook twee dochters. De oudste heette Merab en de jongste Michal. Sauls vrouw was Achinoam, de dochter van Achimaas. Zijn opperbevelhebber was zijn neef Abner, de zoon van Ner. Sauls vader Kis en Abners vader Ner waren allebei zonen van Abiel. Tijdens de hele regering van Saul werd er fel tegen de Filistijnen gestreden. Daarom keek hij steeds uit naar heldhaftige en moedige mannen en nam die in dienst.